Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
De Consumentenbond richt zijn pijlen op bedrijven die in tijden van inflatie onnodige prijsstijgingen doorvoeren. En Adyen gaat het MKB leningen verstrekken. Springt het betaalbedrijf daarmee in een gat dat wordt achtergelaten door traditionele banken? Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zitten Eva de Visser, oprichter van het erotische audioplatform Rouse. En Johan van Meel, een van de oprichters van Peak, het investeringsfonds investeringsmaatschappij. Welkom, leden van het panel.
Dank je.
Allereerst natuurlijk jullie eigen nieuws. Eva, wat heb je meegenomen?
Nou, ik heb meegenomen dat gisteren de Sex Tech Summit in Berlijn is begonnen. Dat is best wel bijzonder. Dat is een summit waarbij eigenlijk alle spelers in dit domein bij elkaar komen. Van VR, porno, metaverse porn tot communities, allerlei niche communities, ethical porn platformen. En er wordt gepraat over de toekomst van sextech, of zoals in Amerika wordt dat taboo-tech genoemd, omdat dat iets te spannend is.
Als je na dit panel meteen de trein instapt, ben je nog net op tijd.
Ja, ik ben er.
Had je er niet moeten zijn?
Ik had er eigenlijk moeten zijn. Ik ben er vorig jaar geweest, maar ik ben nu druk met investering ophalen hier.
Oh, maar is het niet zo interessant? Kun je het ook al een jaartje missen?
Kan het? Ik kan het eigenlijk niet missen, maar ik heb genoeg goede contacten.
Maar is het ook niet de plek waar je dan juist investering kan ophalen? Dat daar ook veel investeerders naartoe komen om bedrijven zoals jou te ontmoeten?
Ja, maar ik heb al best wel wat contacten. Dus voor nu is het dit jaar, sla ik het even over. Maar volgend jaar wil ik zeker weer gaan.
Je hebt Johan ook niet nodig qua investering?
Misschien wel.
Oh, dat wel.
Je kennen elkaar.
Ja.
Nou, kijk, je had toch beter inderdaad hier kunnen zijn dan in Berlijn.
Ja.
Goede keuze gemaakt. Johan, wat is jouw nieuws?
Ja, met name eigenlijk de doorgaan van die overname van Twitter door Musk. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar Elon Musk kwam heel exemplarisch met een sink binnenlopen. Een schootsteen.
Ja.
En bij het hoofdkantoor en legde dat op het bureau en zei: let it sink in. Want nu is natuurlijk de overname een feit. Heeft natuurlijk meteen het management ontslagen. Een groot deel van het management. En ik ben met name gewoon heel benieuwd, wat gaat hij daarmee doen met Twitter? Wat gaat hij. Ik las volgens mij ergens al dat maandag Trump weer op Twitter wordt toegelaten. Dus wat dat betreft gaan de poorten open. Dus dan weten we ook wat daar gaat gebeuren. Maar ik denk dat het ook heel veel kansen biedt, Twitter namelijk. En met name om een beetje zeg maar WeChat-achtige applicatie te gaan ontwikkelen. Dat is volgens mij een beetje de gedachte.
Ja, hij wil één groot geheel maken. Een super app.
Ja. Hij heeft ook de domeinnaam op de plank liggen. Vanuit zijn PayPal-origine heeft hij ook nog x.com op de plank liggen. En dat is een beetje nu de rumor dat het eigenlijk het platform X gaat heten. Waarop je inderdaad allerlei applicaties hebt om te kunnen communiceren, te kunnen handelen, te kunnen betalen, et cetera.
En het wordt vaak gezegd, hè, wie gaat er nu eigenlijk over de gedragsregels op het dorpsplein? En zou je dat dan wel in de handen moeten geven van de rijkste man of een van de rijkste mannen ter wereld?
Mm-hmm.
Is het niet meer, ben jij het?
Nee, nog niet, helaas. Werken we hard aan. Nee, maar ik denk dat het goed is dat hij dat openzet. Ik bedoel, we kunnen het niet eens zijn met Trump, maar ik denk wel dat hij dat kanaal, dat hij zeg maar Twitter even opengooit, dat vind ik wel een hele goede ontwikkeling, ja.
En Twitter zelf, is dat niet een beetje passé? Wij hebben het er nu over, maar als je echt iets wil of je bent wat jonger, dan zit je toch al niet meer op Twitter.
Ja, maar daarom denk ik ook goed dat zo iemand het overneemt met een heel nieuw idee die dat gaat aanjagen. Maar absoluut, ik ben ook geen Twitter gebruiker meer sinds, twee jaar of zo.
We gaan naar het eerste onderwerp van dit panel. De Consumentenbond heeft een nieuw meldpunt geopend voor klachten over bedrijven die misbruik maken van onzekere economische situaties en de hoge inflatie om daar zelf beter van te worden. En ze noemen het eerlijk is eerlijk. En de bond richt zich daarmee op bedrijven die buitensporige, stiekeme of onnodige prijsstijgingen doorvoeren waarvan de consument dan weer de dupe is. Woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond somt een rijtje methodes op.
Verpakkingen die kleiner worden, hè, dus dat je minder inhoud krijgt en dat de prijs gewoon hetzelfde blijft, primflatie noemen we dat. Maar bijvoorbeeld ook tariefverhogingen die bij energiemaatschappijen die te laat worden aangekondigd. De terugleververgoeding die Eneco binnen vaste contracten wilde verlagen, wat tegen de regels was. Allemaal dat soort trucs zou ik haast willen zeggen, die bedrijven soms uithalen om consumenten geld uit de zak te kloppen.
Zijn dit trucs die bedrijven uithalen? Of kun je zeggen, Eva, dit is nou ondernemerschap?
Oei, ja, dat vind ik wel een beetje een moeilijke. Het is ondernemerschap, ze mogen het doen. Het is niet verboden volgens mij bij de wet. Maar ik vind het wel, waarom wordt dat niet beter gecommuniceerd? Dat vind ik niet zo netjes. En daarbij denk ik, vooral bij de supermarkten, er is zo ongelooflijk veel geld verdiend tijdens corona. Is dit nou per se op deze manier? Ja, moet dit op deze manier worden doorgevoerd? Dus vooral inderdaad die kleinere verpakkingen vind ik wel heftig.
Dan word je toch wel hard genaaid. Hè? Dan kom je thuis en dan zit er gewoon een kleine zakje in je pannenkoekenmix. Of één bitterbal minder. Je fles limonade is wat kleiner geworden.
Precies.
Maar dat is ook de kaart die de Consumentenbond ook speelt. Hè? Namelijk, die consument die heeft ook veel gepikt van bedrijven tijdens de coronacrisis. Liet de abonnementen doorlopen, accepteerde vouchers, bleef toch komen. En nu heeft die consument het moeilijk. En wat gebeurt er? Het bedrijfsleven laat die consument in de kou staan. Is dat nou een hele terechte, eerlijke vergelijking? Of loopt die een beetje mank?
Ik denk dat jij hem mank vindt lopen. Het is natuurlijk sentiment allemaal. Ik aan de ene kant denk ik van ja, god, inderdaad, die ene bitterbal minder. Maar uiteindelijk, als je het allemaal bij elkaar optelt, is het heftig. En vind ik gewoon dat de communicatie daarover helder moet zijn, zodat je weet wat je met elkaar kunt vergelijken. En ik denk dat het belangrijkste is en dat het sentiment ook beïnvloedt. Dus we weten allemaal dat alles duurder gaat worden. En dat hoe kloten we dat ook vinden, daar kunnen we op dit moment niet veel aan doen. Maar op het moment dat je dus het gevoel hebt dat je nog eens extra wordt genaaid, dan kan het wel omslaan.
En het is met name heel intransparant. Ik was bij mijn kapper van de week.
Je zou het niet zeggen.
Dank je wel.
Inderdaad, wat minder geknipt.
Ik wist dat dit ging komen.
Ziet goed uit.
Dank je. En mijn kapper die had zijn prijzen verhoogd van €55 naar €69,50. Dus ik zat het even met hem door te rekenen. 27% prijsstijging.
Ja, dat is wel iets meer dan
ik vroeg
dan
ook aan
inflatie.
Waar komt dat nou vandaan, die prijsstijging? Hij zei, nee, het is allemaal duurder geworden en zo. En ik had ook met hem over, joh, maar je zei net dat je geen gas had hier. Dus je hebt alleen maar kilowattuur en je scharen. Ja, die moet natuurlijk slijpen, dat is misschien iets duurder, maar 27% duurder. Ja. En dat zie je nu volgens mij in de markt. Het valt me heel erg op als ik dingen koop. En ik ben echt niet een enorme prijsbewuste koper. Maar als ik dan kijk wat ik betaalde, dat is gewoon absurd wat de prijsverhoging nu
is. Maar kom je een volgende keer nog?
Of? Nou, dat was grappig, want ik ging natuurlijk een discussie aan met de kapper. En hij zei, oh, dat is inderdaad wel heel veel. Ik zeg maar wat. En hij zei van, ja, maar ik heb een onderzoek gedaan bij andere kappers wat ze betalen. Ik zei, nee, maar dat is niet het punt. Het is de prijsverhoging die ik nou heb. Dus we hebben afgesproken dat ik even wat navraag ga doen bij vrienden die een beetje vergelijkbaar profiel hebben. En dan vragen wat ze. En dat wordt de prijs die we volgende keer gaan betalen. Dus ik ben het gesprek aangegaan met mijn kapper ook.
Dus hij gaat al een lager bedrag betalen.
Ja, natuurlijk. Ja, absoluut, ja.
Nou ja, natuurlijk. Hij heeft tarieven vastgesteld en jij komt op
tarieven vastgesteld voor iedereen, maar ik ben een bestaande klant, dus ik voel wel dat als je dat aan kan kaarten, dan kun je vaak dat wel oplossen.
Eva, jij moet het ook hebben van abonnementen, toch? Van subscription?
Zeker, ja.
Hoe duur is het geworden bij Rouse?
Nou, onze prijs is gelijk gebleven, maar je krijgt eigenlijk meer waar voor je geld, omdat wij natuurlijk steeds meer verhalen op ons platform hebben staan.
Ja, dat is
dus eigenlijk
niet goed.
Is het bij ons goedkoper geworden.
Dat kan op de lange termijn toch ook niet? Jij hebt toch te maken met zaken die duurder worden, of niet?
Nou dus ja, ons bedrijfsmodel zit sowieso nog even wat anders in elkaar dan een supermarkt. Ik denk uiteindelijk op de lange termijn, hoe meer content je hebt op je platform, hoe meer producten je hebt, hoe op een gegeven moment moet het duurder worden. Maar dat is wel het mooie van zo'n abonnementsmodel. Dus dat het niet per se bij ons nu duurder wordt.
En wat betaal je voor als abonnement, als ik vraag mag, als abonnee?
Kijk, nu spreekt de investeerder, hij is geïnteresseerd. Ja.
Je betaalt €4,99 per maand. Mm-hmm. Een jaar abonnement kost €36.
Mooi.
Ja.
Okay, mooi. Ik wil het nog even hebben over wat er nu in die verpakkingen zit en of dat dan terecht is dat je daar meer voor betaalt. Of dat het vooral de communicatie is. Stel, je krijgt nu 7 bitterballen waar je er eerst 8 van kreeg en je betaalt er hetzelfde voor. Mm-hmm. Dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat die 7 bitterballen echt net zo duur zijn als die 8 van vorig jaar. Mm-hmm. Dat mag je dan toch wel zo doorrekenen? Is het puur de communicatie?
Nee, ik denk dat het ook een communicatiepunt is. En ik denk ook dat het echt een verantwoordelijkheid is van de consument om als je dingen koopt even te kijken van ja, wat heb ik daar vorige keer daarvoor betaald? En natuurlijk zul je dat niet weten van alle bitterballen. Maar ik denk dat dat ook gewoon een gevoel is wat je zou moeten hebben. Wat ik zelf zie is dat heel veel prijzen heel fors worden verhoogd zonder reden. Ik kocht laatst voor mijn tuin een zak kunstmest. Ja, je mag het niet gebruiken, maar ik had het wel nodig. En ik zocht inderdaad online op wat was de leverancier ook alweer. Zag toen een bedrag, ging het op nu kopen. En het was keer 5 gegaan. Wow. Van één zak. En ik dacht van wacht even, dit voelt niet goed. En vervolgens ga ik ook naar een andere leverancier op zoek. En ik denk dat consumenten dat veel actiever zouden kunnen doen.
We zouden kunnen doen, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de laatste cijfers van Unilever, ik weet niet of je ze gezien hebt, maar die slagen er behoorlijk in om producten duurder te maken, om de omzet te laten stijgen. Ze signaleren wel wij maken de producten duurder, sommige klanten haken af, maar de bereidheid om dat toch te kopen, die is er nog wel degelijk.
Ja, maar
dus er is ook ruimte.
Er is absoluut ruimte, zeer zeker. En ik denk ook dat heel veel consumenten ook niet kijken wat er met prijzen gebeuren, maar op een gegeven moment aan het eind van de maand zien van hé, ik heb eigenlijk minder of geen geld over.
We gaan doorpraten over geld in dit ondernemerspanel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het ondernemerspanel bestaat vandaag uit Eva de Visser en Johan van Mil. Adyen gaat, net als Molly, bankrekeningen en leningen aanbieden aan het MKB. Het betaalbedrijf snoept op die manier weer een stukje van de markt af voor traditionele banken. En nu die steeds minder snel krediet verstrekken, kan dat wel eens goed nieuws zijn voor MKB-bedrijven. Eva, is dat wat hier gebeurt? Adyen en Molly eerder stappen in het gat dat is weggevallen doordat banken zich terugtrokken?
Ja, dat lijkt me wel. Ik zie dat om me heen bij collega's, start-ups zie ik dat gebeuren. Dat er gewoon best wel behoefte aan is, maar dat dat steeds lastiger wordt. Wij zelf hebben daar ook problemen mee. In ieder geval als je het hebt over bankrekeningen openen, verzekeringen afsluiten. In het domein waar wij actief in zijn, zijn de banken eigenlijk heel erg behouden. Behoudend. En voor ons was het bijvoorbeeld echt lastig om bij een traditionele bank een bankrekening te openen.
Omdat het erotisch is.
Omdat het erotisch is. En wat ik hoop dat deze partijen brengen, is dat ze gewoon wat meer vooruitstrevend zijn, wat meer meegaan met hun tijd. En ook inderdaad, ja, die ruimte die de traditionele banken laten liggen, ze zien gewoon dat daar behoefte aan is.
Ja, die banken zijn natuurlijk terughoudend geworden. En ik zeg natuurlijk, ik snap dat jij er dupe van bent en een hele bona fide ondernemer bent. Doordat er in heel veel sectoren toch van alles aan de hand is en er steeds meer kosten worden gemaakt om alles weg te werken. De witwaspraktijken, de controles die verplicht zijn. Ergens is het misschien begrijpelijk dat banken dan MKB'ers niet meer meteen gaan helpen.
Ja, maar ja, waar moeten ze dan terecht? Ja, dus nu bij Adyen.
En jij bent waarschijnlijk bij Bunk of N26 of een andere neobank, toch? Een nieuwe bank
Bunk was meteen in een dag inderdaad geregeld. En uiteindelijk, ik was op televisie geweest met mijn concept en kon ik laten zien dat ik best een keurig meisje ben. En toen kon het opeens wel. Dus dat is ook heel raar, persoonlijk, gek.
Adyen, Johan, gaat dit nu doen via technologieplatforms, hè? Dus via Lightspeed of eBay. Mm-hmm. Waarom zou je die weg bewandelen?
Ja, dat noem je embedded finance. Dat is sowieso wel een hele interessante markt. Dat eigenlijk, nu haal je financiering op en dat doe je eigenlijk helemaal los van de aankoop. En wat Adyen eigenlijk met haar technologie mogelijk maakt, is als je iets koopt, dat je dan op dat moment het kan lenen of het kan huren of het kan liever de betaling kan faciliteren. Dus niet zozeer de aankoop, dat kun je natuurlijk al, maar wel de hele financiering. En dat embedded finance, dat is echt een enorm groeiende trend. Weet je, stel je voor, je ziet een huis en je wil dit huis kopen op Funda, maar daar kun je ook de hypotheek bijvoorbeeld direct regelen. In één aankoop. Een huis zul je natuurlijk niet meteen aankopen, maar dat kun je wel voorstellen met een leaseauto en dat soort dingen. En Adyen gaat dus nu eigenlijk in die space. Ik vind het heel mooi dat ze het doen, want er zijn al heel veel Amerikaanse partijen die dit ook doen. Stripe, grote Amerikaanse concurrent van Adyen doet dit al. Je noemde Molly natuurlijk al. Maar met name de grote Amerikaanse tech partners, tech providers, de Googles en de Apples, die doen dit ook al. En ik denk dat het goed is dat een Europees weerwoord ook komt. En wat dat betreft mogen we trots zijn dat dat natuurlijk een Nederlands bedrijf is.
Het is nu wel zo dat die technologieplatforms, als die hypotheken gaan verstrekken of leningen gaan afsluiten, die zitten dan op hun beurt ook weer vast aan Adyen. Mm-hmm. Je kunt veel minder makkelijk van elkaar af. Dus ja, Adyen heeft het op die manier natuurlijk goed bekeken.
En dat is natuurlijk heel slim, dat Adyen, en dat is goed dat je het zegt, het gaat niet zozeer ook om het financieren, maar het gaat ook om het aanbieden van rekeningnummers, van bankrekeningen, want dat kunnen zijn met een banking license. En daarmee maak je inderdaad de lock-in natuurlijk veel steviger voor Adyen. Ja. Dus strategisch is het een slimme zet. Ik vraag me wel af of ze misschien niet een beetje te laat zijn, gezien wat er gebeurt in de markt. Maar ik denk wel goed dat het gebeurt.
Hoezo te laat?
Nou, dat die grote Amerikaanse platformen, die bieden dit eigenlijk al aan. Heel veel bedrijven hebben natuurlijk al een bankrekening, maar wat zij waarschijnlijk gaan doen is inderdaad via de Lightspeeds, die dit soort software eigenlijk aanbieden aan restaurants, winkels, et cetera. Dat jij ook als klant, als je iets gaat kopen, ook meteen een bankrekening kan aanvragen. Ja. En nu moet je natuurlijk het hele proces door bij een bank of bij een bunk.
Komt er ook een moment dat een bank denkt, god, dit wordt ons iets te gortig. Wij zien steeds meer bemoeienis van die nieuwe fintechbedrijven op ons traditionele terrein. Dat hebben we zelf een beetje verwaarloosd. Maar toch, wij moeten nu in beweging komen voordat het hele MKB andere oplossingen kiest.
Ja,
of zijn ze dat de MKB liever kwijt dan rijk?
Ik denk dat banken... ik heb laatst toevallig een interview gedaan met Ali van Bunk, een van de oprichters van Bunk, ook over het bankensector. Ali Nicknam, inderdaad. Ik denk dat zij worden gewoon volledig ingehaald door dit soort spelers. En ik denk dat we dadelijk geen banken zoals we die nu kennen, die bestaan niet meer.
We gaan naar iets wat misschien ook niet meer bestaat. Namelijk Made.com, de meubelwebshop. Het Britse bedrijf neemt voorlopig geen nieuwe bestellingen aan. En ook de Nederlandse website is uit de lucht gehaald. Althans, je kunt er nog wel op. Ik heb het gisteravond geprobeerd, maar je kunt er niks meer bestellen. Made kampt al langer met tegenvallende verkopen. Hoge vervoerskosten. Sinds september waren ze op zoek naar een koper. Maar het bedrijf meldt nu dat dit proces is beëindigd. Dat ook een deadline gesteld. Als je het wil kopen, dan doe dat graag voor eind oktober, dan kunnen we kijken hoe we verder kunnen. Jij hebt al eens wat gekocht bij Made?
Ja, zeker. En ik stond vorige week zelfs nog op het punt om een kast te kopen. Maar ik ben nu blij dat ik het niet heb gedaan. En wat me toen opviel was dat de levertijden heel lang waren. Zij gingen volgens mij uit van een soort customer-centric approach, waarbij je dus als gebruiker mee mocht denken met de designs van de kasten, banken, weet ik het wat allemaal. En dat klinkt... klinkt heel fijn. En volgens mij hadden ze ook best wel goede, prima producten. Prijskwaliteit was volgens mij redelijk oké. Okay, maar
vooral een hele goede coronaperiode. En daarna viel het een beetje tegen.
Ja, maar als je zo lang moet wachten op je product, dan is iedereen volgens mij alweer door naar iets anders. Dus ik weet niet of dat de reden is dat het niet goed met ze is gegaan. Maar zo heb ik het wel ervaren.
Er staat
een
heel lijstje aan problemen in verschillende media. Consumenten geven minder geld uit, de voorraden puilen uit, en dat betekent dat die dan voor een fikse korting toch nog weer van de hand gedaan moeten worden. De vervoerskosten zijn flink gestegen, de logistiek is veel duurder geworden. Ja. En dat nadat het, Johan, zo geweldig ging, hè? Ging naar de beurs, was de oplossing ten tijde van corona, want je kon het meeste online bestellen, en als je echt niet zeker was, dan kon je nog naar de showroom. Mm-hmm. Maar het leek als een tierenlier te gaan. En als je nu kijkt, vind ik toch nog interessant om te zeggen, naar de koersontwikkeling sinds de introductie, is er 99,6% van verdampt.
Ja, absoluut. Ja, je ziet hier volgens mij eigenlijk de eerste slachtoffers van de combinatie, zeg maar, COVID. En daardoor dat die logistieke sector en die just-in-time delivery die inderdaad Made had, waardoor jij bestelde en op dat moment werd het product gemaakt. Ja, als dat dan dus de toelevering stokt, dan heb je natuurlijk gewoon een probleem in je uitlevering. En dat gebeurde de laatste tijd heel erg bij Made. Dus die levertijden liepen op. En daardoor zijn ze op een gegeven moment ook naar de beurs gegaan. Daardoor hebben ze geld gebruikt om eigenlijk om die materialen te kopen. En dat staat dan in je magazijn en dan moet je verkopen. En als je dat tegen lage prijzen doet, dan krijg je natuurlijk een probleem. En dit is gewoon eigenlijk een combinatie, denk ik, van COVID, die spike, maar ook die toelevelproblemen, en vervolgens natuurlijk de recessie die zorgt dat iedereen een hand op zijn hand
heeft. Hoe kan je dat nou nog keren? Hè? Jij hebt natuurlijk bij verschillende bedrijven binnengekeken. Soms gaat het goed, soms gaat het verkeerd. Blijkbaar is er soms een dynamiek en daar heb je lang niet altijd alle controle over. Als je kijkt naar de factoren die nu een rol spelen. Maar wat kun je nu als bedrijf nog doen voordat het gierend uit de hand gaat lopen?
Ja, volgens mij is het, voordat je het... Kijk, als het gierend uit de hand loopt, wat hier gebeurt, dan is het heel moeilijk om dat te fixen. Want dan heb je allemaal afhankelijkheden, et cetera. Maar ik denk, als je op een gegeven moment ziet van, hey, wacht even, mijn toeleveranciers die lopen terug, dus ik krijg dat probleem, en ook mijn afname neemt terug, dan moet je gewoon downsize heel snel. En ze hadden heel veel winkels, ook hele dure panden, onder andere in Amsterdam, maar ook volgens mij 8 of 10 andere locaties. Dan moet je gewoon terugschalen qua kosten en een nieuw verdienmodel eigenlijk ontwikkelen.
Maar
als je dan
gewoon
op de beurs bent genoteerd, en je bent groot, dan is het heel lastig om snel te pivoten, zoals je dat noemt, snel wendbaar te zijn.
Dus dit is het einde van Made?
Dit is het einde van Made, volgens mij. Ja, ik zou daar niet... je hebt gelukkig je kast niet besteld. Nee.
Maar is het goed om, als je gaat verkopen, hè, waar ze kennelijk mee bezig waren, om dan een deadline te stellen en te zeggen, eind oktober, als we niemand hebben, dan houd het op?
Ja, ik denk, je moet ook duidelijk zijn naar de consument natuurlijk. Want anders hadden heel veel mensen natuurlijk hun spullen besteld. En het is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf. Dat kun je ook niet voorkomen. Zij moeten daarin denk ik ook op een bepaalde manier transparant zijn. Maar je gaat natuurlijk wel druk opleggen naar de buitenwereld. Van ja, dan willen we een bieding binnen hebben. En dat is niet gelukt helaas.
Nee, in het FD, om toch nog even door te gaan op die voorraden, vind ik wel interessant, stond een paar dagen terug een groot artikel over de bezettingsschade van pakhuizen. Nog nooit zo hoog geweest. Hè? Johan haalde het aan, just-in-time management, daar moesten we vanaf. Het moest toch allemaal net wat anders. Ja, wat ga je nou doen als je als bedrijf zo ontzettend veel voorraden hebt en je blijft ermee zitten? Is dat dan uiteindelijk iets wat gaat leiden, misschien zelfs, ik durf het bijna niet te zeggen, tot deflatie? Want ja, je moet er wat mee.
Ja.
Wat denk jij?
Ja, heel eerlijk gezegd geen idee. Ik weet niet om hoeveel bedrijven het gaat en of het alleen in bepaalde sectoren is. Maar ik kan me wel voorstellen, als dit om een aantal hele grote spelers gaat, dat uiteindelijk wel effect zal hebben. Ja, dat kan niet anders.
Daar laten we het bij voor vandaag. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Eva de Visser van het erotische audioplatform Rouse. Hier in Nederland druk bezig met een investeringsronde. Niet naar Berlijn. En Johan van Meel van Peak, investeerder. Kon niet beter.
Wow.
Dank je wel
voor jullie bijdrage. Zometeen de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammel.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.